Gerard hier van de podcast in Amerika. De vraag is of wij hier in Amerika ook net zo vaak naar de dokter gaan als de Amerikanen. Reageer op Facebook in Amerika met elkaar en op Instagram in Amerika Podcast. Aflevering 161 van de podcast in Amerika. Vandaag met Maxime Coden, helemaal in
Royal Oak, Michigan.
Royal Oak, Michigan, onder de rook van Detroit. En Martin Roorda in het schone
Iowa City.
Ik neem aan dat het schoon is. Al die Midwesten, al die steden in het Midwesten is vaak heel erg opgeruimd. En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey, onder de rook van Philadelphia. En we hebben vandaag winter. En gisteren hadden we sneeuw. En eergisteren hadden we zomer. Dus dat is leuk om even te merken. Dus 25 graden. En de dag daarna viel er opeens bakken met sneeuw en vroor het weer. Dus het bijna een verschil van 25 graden in Celsius.
Wauw.
Eerste ronde, wat is het goede nieuws van deze week? Nou, laat ik zelf beginnen. Jullie zijn... En mijn goede nieuws is dat ik deze week naar de musical Tina Turner ben geweest.
Oh,
en
leuk.
En het geval wil dat het een Nederlandse productie is, waar onder andere Kees Prins aan heeft geschreven. En Kees Prins is bekend van Jiske Vet. Een Nederlandse het is een komisch, een beetje de Nederlandse, mensen noemen het wel eens de Nederlandse Monty Python. Maar het is wel heel bijzonder om zoiets mee te maken, omdat je dan, als toneelschrijver, toch een beetje gaat zoeken naar... Weet je wel, wat is het nou typisch Nederlands aan zo'n voorstelling? Maar het is wel een... er is niks typisch Nederlands aan om te beginnen. Het gaat gewoon over het leven van Tina Turner. Maar er zitten wel een paar elementen in waarvan je denkt van... Goh, weet je wel, dat is wel typisch wat je Nederlands zou kunnen noemen. Bijvoorbeeld gewoon het feit dat ze heel erg in recht voor zijn raap zijn... wanneer het gaat om racisme en waar ze mee is opgegroeid in het zuiden. Maar ook met hoe ze in haar huwelijk het behandeld door Ike Turner. Dat was heel erg recht voor zijn raap. En het verschil met Nederland en Amerika is dat je in Amerika wat de emotie getoond van hoe mensen zich voelen. Maar in Nederland wordt het vaak getoond wat er gebeurt. Maar dan moet je met als doel dat je zelf voelt. Dus het hele publiek zat ook een beetje van, weet je wel, terwijl het, maar goed, maar dat is mijn goede nieuws. Ik ben er nog steeds vol van, zoals je hoort. En de muziek is natuurlijk geweldig van Tina Turner.
Ja.
Maar goed, nou, wat is jullie goede nieuws?
Ja, goede nieuws van de week is dat we eindelijk tegeltjes hebben uitgezocht voor onze keuken. Ja, want wij leven echt al maanden zonder tegels tegen de achterwand. Want ja, in Amerika doen ze natuurlijk altijd overal tegels. In Nederland zie je nog wel eens dat het gewoon alleen maar stuk is. Maar ja. Dus wij
backsplash.
Ja, backsplash. Dus we hebben eindelijk tegeltjes uitgezocht. En nou maar hopen dat we het nog steeds leuk vinden over een tijdje. Maar het zit er nog niet op. Maar het is in ieder geval een stapje in de goede richting. En we zijn ook eindelijk begonnen aan de trap. Dus nou ja. Dat zijn gewoon dingetjes die dan toch weer een beetje positief zijn in het huis zelf. Ja.
Ja, het zijn natuurlijk relatietesters. Hè? Testers, dat soort beslissingen.
Ja, kijk je of je en het wel, gaat goed tot nu toe. Dus we hebben al heel wat gedaan. Er komt ook een gat in de muur en weet ik het allemaal. Dus hè? We zijn nog wel even bezig. Maar in ieder geval één stapje verder.
Nee, dat is wel mooi. Want je moet zoiets je eigen maken, zo'n huis, weet je wel. Dat is heel belangrijk.
Ja. En het duurt een tijdje. Ik bedoel, we hebben nog steeds geen oven. Ja, weet je, ik hoef niet per se een oven. We zijn prima zo op het moment. Dus één ding tegelijk.
Martin.
Ja, ik zit te denken, het was niet heel veel nieuws de afgelopen week. Maar wat wel goed is om te vermelden, er zijn altijd van die momenten in de sportkalender dat een seizoen loopt af of een seizoen begint. En voor ons in huis is wel belangrijk de start van het Formule 1 seizoen.
Oh ja,
want,
ik ben ook
we hebben veel racefans in huis. En nou, nou was het het onaardige dat we moesten opeens naar een ander kanaal zoeken. Want het is niet meer op ESPN.
Ja.
Maar hey, Apple had alle rechten gekocht. Dat is natuurlijk niet zo grappig. Dus nu moest ik opeens een abonnement nemen op Apple TV. Waar ik helemaal geen zin in. Ik ben heel erg anti-Apple, dus... was het wel eens opgevallen? Maar toen moest ik dus abonneren op Apple TV, waar ik verder niks te zoeken heb. En nu zijn we dus hebben de eerste race bekeken. Maar het is, ja, het valt wel een beetje tegen, want door de veranderingen in de reglementen is het racen nu een stuk anders geworden. En de coureurs klagen steen en been dat het... ik geloof dat Verstappen noemde het meer zo van Mario Kart racen.
Ja.
En dat heb ik ook wel eens gedaan, inderdaad. Het is een hele leuke game, dus ik begrijp wel wat hij bedoelt. Ik moet wel zeggen, het voordeel van Apple is wel... ESPN had altijd storingen, het was slechte kwaliteit beeld. Je kon nooit dingen terugkijken. Apple die slaat alles op, dus je kan bijvoorbeeld een hele race opnieuw bekijken. Zoals nu in dit weekend is de Grand Prix in China. Dus midden in de nacht. Dus dan kan je in de ochtend bijvoorbeeld zeggen... nee, geen nieuws lezen. Ik wil niet weten wat de uitslag is. Dan kan je gewoon de hele race opnieuw bekijken.
Ja.
Alsof je hem voor het eerst ziet. En dat zijn dingen. Daar kon het, en je kan alle vrije trainingen zien enzovoort. Dus er zitten toch ook wel weer voordelen aan Apple TV. Moet ik helaas toegeven.
En je kunt naar Ted Lasso kijken. En naar Pluribus met onze Nederlandse acteur Samba Schutte.
Oh, is Ted Lasso op Apple TV?
Ja.
Oh, oké. Okay. Oh, dan ga ik kijken.
Kijk je dan ook de serie Drive to Survive op Netflix?
Ik niet, maar een paar van de kinderen wel, inderdaad. Ja,
wij zijn
die gaan alle seizoenen door.
Ja, wij zijn ook helemaal... Nou ja, ik ben natuurlijk meer Max Verstappen-fan. En mijn vriend is Lewis Hamilton-fan. Dus, hè? Gaat thuis altijd... Of de een is blij, of de ander is blij. Want meestal...
Lewis Hamilton doet het anders helemaal niet zo goed meer. Dus.
Die zit altijd op plaats 7 of 8.
Ja.
Goed, laten we beginnen met het eerste onderwerp. Over ouder worden gesproken. Dus een klein bruggetje van Hamilton is ook inmiddels tegen de 40. Eigenlijk een beetje triest nieuws. Maar een goede vriend van mij is overleden, niet zo lang geleden. En die had een harde val. En achteraf bleek dat hij daar meerdere malen heeft geklaagd over pijn in zijn borst, weet je wel. En het is een Nederlander, die woont hier in de buurt, Berry. En toen dacht ik van, weet je wel, dat ik ga niet zeggen dat is typisch, maar het idee dat je last hebt ergens van en niet naar de dokter gaat. Kijk, in Amerika gaat iedereen, weet je wel, één keer hoesten en ze gaan naar de eerste hulp, weet je wel. Of een beetje hoofdpijn, ze gaan naar de EHBO of ze bellen een ambulance. Maar wij zijn een beetje, dat er gaat een beetje... weerbarstig, om het zo maar eens te noemen. En wij zullen veel minder snel naar de dokter gaan. Hebben jullie dat ook?
Ik had ooit een relatie met een tandarts. En die was heel erg van... je moet 2 keer of 1 keer per jaar naar de dokter om dat allemaal te doen. Dus dan kom je een beetje in het ritme. Maar het zit niet in onze natuur inderdaad om dat te doen. En ik heb veel medische problemen gehad de afgelopen jaren. Dus ik had ook geen keus. Want ik heb epilepsie en ik moet dan altijd naar de neuroloog. Dus dan moet ik ook naar de huisarts. Dus ik heb eigenlijk niet echt veel keus. Ik moet wel. Maar als ik dat aan mijn vriendinnen vertel of zoiets... die zeggen dan ook van... ga jij nou iedere keer naar de dokter, ieder jaar om je helemaal te laten... Ik zeg ja, dat doe ik ieder jaar. Ik zeg, zouden jullie ook een keer moeten doen? Maar ja... Dat is taboe.
Dat is wel een verschijnsel hier, de yearly physical.
Ja.
Dat is een hele goede zaak eigenlijk, dat ze iedereen moeten doen. Maar ik heb... in Nederland is ook wel zo, niet alleen mensen lopen niet zo snel naar de dokter. Maar de dokter loopt ook niet zo snel. Want als je daar bent en zegt, nou, ik heb hier en daar last van. Dan zegt hij, oh, oké. Nou, kijken we nog maar een poosje aan. En als het dan nog, als het over een paar dagen nog zo is, kom dan nog maar eens terug. Dus het systeem werkt elkaar ook wel in de hand. Hè? Dus,
ja, en ik denk in Amerika, dat ze het niet aankunnen. Stel nou dat iedereen in Nederland ineens naar de dokter zou gaan om te zeggen, ja, nou, ik wil dus ook een physical, yearly physical, laten doen. Nou, ik denk dat die huisartsen zoiets hebben van, pardon?
Die zouden helemaal overspannen raken.
Ja, dat redden we gewoon niet. Dat denk ik echt. Als wat zo
Nee, maar volgens mij, er is wel een, op de radio hoor je wel eens reclame, op de Nederlandse radio hoor je wel eens reclame van een bedrijf waar je zeg maar je, en het gaat volgens mij op basis van je DNA, kun je zeg maar een scan laten doen. En dan kunnen ze voorspellen waar de risico's liggen. Waar je, en ook en dat gecombineerd met je conditie, kunnen ze ook een voorspelling doen over waar je bang voor moet zijn.
Ja.
Maar, het is waar, maar je hebt gelijk, dus niemand gaat naar de dokter daar.
Nee.
Ik denk dat het voor een deel ook te maken heeft met het feit dat als je hier naar de dokter gaat, zodra je het ziekenhuis binnenstapt, is het ziekenhuis verantwoordelijk voor jou. Dus als jij iets hebt wat zij niet zien en daar ondervind je schade van, kun je het ziekenhuis daarvoor aanklagen, weet je wel.
Ja.
Dus ook een van de redenen waarom de medische hulp hier zo belachelijk duur is dat die mensen zich blauw betalen aan verzekeringen.
Ja, die willen zichzelf indekken.
Die moeten zichzelf indekken, ja.
Malpractice.
Wat ik wel vind hier is dat er een enorme inflatie in het systeem zit. Dus waar mensen af kunnen, wij spreken door even iets op te zoeken of even een kort bezoek aan de huisarts. En dan gaan ze rustig naar de urgent care of ze gaan naar de emergency room. Nou, we hadden pas een keer iets echt met een kind, dat moest echt gezien worden, in de avond. En toen was het zo druk, en er was maar één dienstdoende arts. Toen heb hij 4 uur moeten wachten.
Oh, vreselijk.
Dat is natuurlijk, omdat iedereen gaat maar naar de IR toe. Ook met dingen die best wel de volgende dag bij de huisarts hadden gekund.
Ja, dat gebeurt vaak. Maar ik denk ook wel, want dat hebben ze eigenlijk, je hebt natuurlijk in Nederland wel de huisartsenpost. Maar urgent care, wat ze hier hebben, dat kunnen ze eigenlijk, dat is eigenlijk iets wat prima is als jij een verkoudheidje hebt of zo. Ja. Je hoeft dan niet helemaal, maar mensen die maken dingen ook altijd groter dan ze zijn hier.
Ja.
Van, ik heb een hoesje, ja, en ik heb longontsteking. Dan denk ik, nou, dat hoesje is echt niet meteen een longontsteking. Maar zo klinkt het altijd meteen. Van, oh, maar nu heb ik toch wat. Hè? Ik heb het op Facebook gelezen. Nee, maar die heeft het dan weer opgezocht. En die denkt, nee, dit is, moet nu echt naar de emergency room.
Ja, dat is ook, en dan als je dokters hoort, die klagen er ook heel erg over. Want dan gaan mensen naar de dokter. En dat met een bepaalde klacht. En dan hebben ze al lang opgezocht wat te denken wat het is.
Ja.
En dan zegt de dokter
van, medicijn nou, erbij hoort.
Ja, precies. Dan zegt de dokter van, ja, maar je hebt dan dat, weet je wel. Een verkoudheid of iets dergelijks. En dan zeggen ze van, nee, ik heb bronchitis. En ik moet dat, deze dingen moet ik hebben. En dan zegt de dokter van, ja, nee, dat heb ik niet. Dus dat is vreselijk lastig voor voor de medici heden ten dagen.
Ja, sowieso.
Maar ze hebben trouwens ook, je hebt bij ons in de huisartsen, je hebt daar zo'n collectief, zeg maar, zitten volgens mij 2 of 3 huisartsen. En dan heb je dan een stuk of 3 of 4, hoe zeg je het ook weer, nurse practitioners.
Mm-hmm.
Dat zijn mensen met geen medische diploma, maar met een verpleegstersdiploma, maar dan met diagnose aan toegevoegd. Dus die kunnen een groot deel van de normale huisstijl en keukendingen kunnen ze gewoon doen. De check-up en je bloed en weet je, als ze voelen even op je organen en je hart luisteren, bloed ik meten en zo. Dat kunnen ze allemaal doen. Als je dan echt iets is, dan kunnen ze dan alsnog naar de dokter.
Maar het raarste vind ik hier toch wel, is een physician assistant. Een physician assistant is iemand die eigenlijk, nou ja, net doet alsof ze een huisarts zijn.
Ja, dat bedoel ik. Dat is hetzelfde als een nurse practitioner.
Nurse practitioner zit daar nog net onder.
Oh, dat zit onder, oké.
Physician assistant zit daar nog net boven. Ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik naar de huisarts ging, want ik ging eigenlijk nooit naar de huisarts, want op school, daar hebben we het vorig jaar nog over gehad, vorige keer, dat op school heb je gewoon dat allemaal als atleet, dus ik hoefde nergens naartoe. Nou, toen was ik klaar, toen moest ik ineens naar de huisarts. Dus ik huisarts zoeken op het internet, en nou, huisarts gevonden, ik een afspraak gemaakt, en ik kom daar, ik zeg hallo, ik kom voor dokter Cindy en die. Ja, weet ik veel wie, staat voor je klaar. Oké. Dus ik kom naar binnen, het is een hele andere vrouw. Ik zeg, oh, ik kwam hier voor de huisarts. Nee, ik ben de physician assistant. Maar wij doen alles ook gewoon, hoor. Dus ik ga gewoon jouw physical doen met jou. En... Maar ik zeg, ik kom hier toch voor de huisarts? Niet voor de physician assistant. Nee, maar die huisarts is heel druk. Dus dan zie je ons. Ik zeg, nou, volgende keer als ik kom, wil ik toch echt de huisarts zien. Ik kom hier niet voor de physician assistant. Maar blijkbaar... Ja, sorry. Dan denk ik, ja, kom je toch niet om niet de huisarts te zien? Wat is dat nou weer? Maar dat gebeurt hier zo vaak en dat is zo normaal. Maar ik vond het maar niks. Maar nu heb ik wel ieder jaar gewoon een afspraak met de huisarts. Maar, want ik zei, ja, dat trek ik niet. Maar goed, in ieder geval, als je dat in Nederland zou doen, dan gaan ze eindelijk naar de dokter. En dan moet je naar een physician assistant. Nou, dan zouden ze ook niet pikken, denk ik.
Nee.
Ik speel altijd voetbal met mijn huisarts. Ik heb hem een keer hard onderuit geschopt. En sindsdien wilde hij me niet meer zien.
Oh jee.
Hij was niet blij. Dat was een partijtje indoor voetbal. En daarna, ja, nu is hij wel weer vriendelijk. Maar dat was wel goed, dat is weer een heel ander verhaal.
Hebben jullie wel het idee dat je nu sneller naar de dokter gaat als dat je in Nederland zou doen?
Ik was vorige week ziek en ik had gewoon een zware verkoudheid. En mijn vrouw zei, het duurt te lang, je moet naar de dokter. Maar ik had zelfs zoiets van, ja, het wordt niet erger. Het gaat langzamerhand beter. Dus ik vond het nut niet zo van in. En dan kom je zeker... Er zijn natuurlijk hier in de apotheek, of bij de drogist heb je natuurlijk vele sterke medicijnen. Veel sterkere medicijnen dan die je in Nederland kan kopen. Dus je kunt zeg maar van die medicijnen die je hoest losmaken, kopen. En pijn en van die slaapmiddelen. Dus dat is, ja, je kunt jezelf redelijk goed behandelen. Ik zou niet zo snel naar de dokter gaan. Maar wat ik zei, eerlijk, waar ik mee begon, van als je echt gewoon klachten hebt die je naar de dokter, waarvoor je naar de dokter moet, hè, pijn in je borst of dat soort dingen. Dan wordt het moeilijk van arts, of het zal wel meevallen, weet je wel.
Ja.
Of, je moet er toch niet aan denken dat je in het ziekenhuis belandt, weet je wel. Dat speelt natuurlijk ook wel een beetje mee.
Ja. En ook vaak heb ik het idee dat de angst dat ze me toch niet kunnen helpen bij de huisarts, als je daar naartoe gaat. Dat Nederlanders niet altijd willen weten als ze wel iets hebben. Dat ze dat helemaal, dan denken ze, ja, ik hoef allemaal niet te weten of dat ik nou wel of niet iets heb. Ik zie het wel als het... einde er is. En dat hoor ik heel vaak. Of dat mensen dan denken van, ja, maar dat wordt toch niet serieus genomen als je bijvoorbeeld mentaal iets hebt.
Ja.
Maar hier zien ze juist weer te vaak de arts. Maar ik moet zelf wel zeggen, ik ga ook wel vaker als ik denk van, dit zit misschien niet goed, dan ga ik wel naar de dokter. Ik had mezelf bijvoorbeeld keihard met mijn racket op mijn knie geslagen. Per ongeluk natuurlijk. Tijdens het padellen. Ja, en na een week kon ik nog niet echt lopen. Dus toen dacht ik... En hier heb je, dat vind ik echt een uitkomst, orthopedic urgent care. Dus dat is alleen maar voor mensen die iets breken of gezwikt of iets. Dan ga je daar naartoe. Zit je ook niet met de zieke mensen? Word je ook niet ziek? Krijg je geen verkoudheid, niet de griep? Allemaal dat soort dingen. Dus je komt daar alleen maar om foto's te laten maken. En dan komt die arts van, hey, ja, dat is goed of niet. Gelukkig was het goed. Het was alleen zo erg, zo hard geslagen dat het iets te erg was. Maar prima. Maar dat doe ik dan wel.
Maar heb je wel eens in het ziekenhuis gelegen?
Wel vaak emergency room gelegen met de ambulance. Maar niet echt. Ja, ik heb wel een paar operaties gehad. Dat wel. Maar niet dat ik bijvoorbeeld ergens kwam en dat ik dan 's nachts moest blijven of zo.
Oké.
Nee.
Ja, Martin, heb jij dat ziekenhuis?
Nee, ja, toen ik een klein kind was voor mijn amandel of zo. Maar daarna nooit meer. Nee,
dus alleen maar echt
Ja, ik ben ook. Toen ik net mijn motor had, toen reed ik in de winter. En toen, als je zeg maar 's ochtends gedoucht hebt, heb je de helm op, beslaat de vizier. Dus dan deed ik het vizier altijd een stukje open, zodat de lucht in kon. En wat er dan gebeurde, was dat de ijskoude lucht ging dan mijn neus in. En dan merk je dus helemaal, verder helemaal niks van. Maar totdat ik op een gegeven moment bij mijn vriendin zat, ontbijt zat te eten in Philadelphia. En die zegt opeens van, Gerald, je bloed. Ik zei, huh? Ik voelde namelijk helemaal niks. Ja, je bloed. En dus ik had een bloedneus. Ik heb nooit bloedneuzen gehad. Verbleven een bloedneus gehad. En meestal als mensen een bloedneus hebben, heb je een druppeltje, weet je wel. En dan die hebben zo en dan is het voorbij. Maar het stroomde eruit.
Oh jee. Nou,
dus ik naar de wc, ik probeer het te stoppen. En het ijs en dit en dat te knijpen. Het is en zo. Maar er was maar één wc'tje daar. En die mensen werden een beetje geïrriteerd door mijn door dat bloed. Dus iemand had de ambulance gebeld. Dus ik ben met een bloedneus in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tegen de tijd dat ik daar was, was het alweer gestopt. Die mensen helemaal lachen. En,
ja,
maar goed.
Nee.
Maar er is wel een grote maar volgens mij. Dat als er iets gebeurt met je en iemand anders belt de ambulance, kun je niet meer zeggen van, nee, ik wil niet mee. Want dan moet je volgens mij mee.
Hier kan het wel.
Oh, ja.
Hier kan het wel. Ja, ik heb een keer nee gezegd. Ik heb natuurlijk epilepsie. Dus ik krijg ook vaak epilepsie. Of tenminste, gelukkig gaat het al 5 jaar goed. Maar daarvoor kreeg ik wel eens aanvallen. Maar in principe, als mijn aanval gewoon een half uurtje duurt of zo. Ach, nee, grapje. Een halve seconde. Dan is het allemaal prima. En dan word ik vanzelf wel weer mezelf. Maar daar heb ik geen ambulance voor nodig. Maar heel veel mensen weten dat niet, want het ziet er heel eng uit. Natuurlijk, voor andere mensen.
Ja.
Voor mij denk ik, ik weet toch niet meer. Nou ja, oké, prima. Ik zie er weer prima uit. Nou, we kunnen gaan. Maar daar heb ik geen ambulance voor nodig. Want als ik daar dan kom, ja, wat gaan ze doen? Niks. Dan moet ik gewoon weer naar de neuroloog. Dus toen heb ik wel gezegd, nee, ik hoef niet naar de ambulance. Want ik weet dat het niet nodig is. En dan zit ik daar alleen maar voor mensen die misschien wel iets heel ergs hebben. Terwijl dat ik zelf weet, natuurlijk met ervaring, dat het nergens voor nodig is. Dus het kan wel, maar natuurlijk als je wel gaat, dan moet je ook betalen. En dat wil je
niet. Ja, klopt. Ja, dat was. Het ziekenhuis is bij mij echt letterlijk om de hoek, zo'n beetje.
Ja, bij mij ook toevallig.
Ja, het was $800, geloof ik, voor die ambulance. Het viel eigenlijk wel mee.
Ja, dat zijn dure ritjes inderdaad. Je kan beter een taxi nemen.
Als je
een verzekering
hebt, dan ligt het er ook maar net aan.
Ja.
Als je het niet hebt, dan wordt het moeilijk. Maar ik ben wel kind aan huis geweest bij het ziekenhuis. Maar gelukkig niet meer.
Goed, we hebben nog een paar minuutjes. Ik wil nog even snel over ons andere onderwerp hebben. En dat is een onderwerp waar we denk ik wel een keertje waar een keer op terug kunnen komen, volgens mij. Dat is ook wel iets wat leuk is. Maar ik wil het even hebben over humor. Over welke Nederlandse humor in Amerika niet overkomt. En ook andersom, welke Amerikaanse humor bij Nederlanders eigenlijk niet leuk vinden. Ik had een voorbeeld gestuurd van die kalender. Er is al een tijdje op Facebook. Het is al op Facebook of online, om het zo maar te zeggen. Ze gaan al jarenlang van die grappen rond, waarin hele bekende Nederlandse uitdrukkingen in het Engels worden vertaald.
Oh ja.
En die helemaal nergens op slaan. Weet je wel, the monkey from your sleeve. Of I'm looking for nails on low tide. Want je slaat helemaal nergens op in het Engels. Maar in Nederland weten we precies waar het over gaat.
Ja.
Of, mijn vraag is, heb je er ervaring mee dat je bijvoorbeeld een mop probeert te vertellen die in Nederland heel leuk is, maar in Amerika helemaal niet werkt? Om maar eens een voorbeeld te noemen.
Nou, niet echt in de situatie zelf geweest. Maar wel dat. Ja, ik vind het altijd de Louis van Gaal grappen. Ik weet niet, Louis van Gaal, die kan natuurlijk voor geen meter Engels. Maar die maakte altijd van die rare opmerkingen, weet je wel. Die hij dan probeerde inderdaad te vertalen naar het Engels.
The dead or the gladiols.
Ja, dus als ik dat wel eens vertel aan andere mensen, die dan zeggen ze van, ja, maar wat hebben jullie dan voor uitdrukkingen? Ik zeg, nou, dan vertel ik het wel eens en dan denk ik, huh? Dat meen je niet. Ik zeg, ja. Maar ja, dat klopt natuurlijk helemaal niet al in hun hoofd. Maar ik heb het zelf nog nooit zo echt direct meegemaakt.
Ja, ik denk dat er wel verschil zit in het soort van humor. Grappen zijn toch eerlijk gezegd nog wel redelijk universeel. Die werken eigenlijk in alle talen wel. En sterker nog, die vind je in al die talen ook wel weer terug.
Ja.
Want die reizen reizen over de wereld en door alle talen heen. Maar ik denk wel dat er een verschil is in humor in zijn algemeen. Ook als je kijkt naar televisieprogramma's of naar, hoe noemen ze dat? Als je stand-up comedy enzovoort doet. En vergelijk dat met Nederlandse cabaretiers. Er zit wel verschil tussen. Ik denk dat Amerikaanse humor is wat cynischer. En vaak ook wat meer zelfspot. In Nederland kunnen we ook al erg lachen om een woordgrap. Of je kunt... Maar in een conference zit veel meer een lijn dan stand-up comedy is vaak meer een aaneenschakeling van allemaal grappen en zo.
Ja. Ja.
Dus er zit wel verschil. Ik denk dat allebei de soorten humor wel redelijk direct zijn. Maar de Nederlandse toch nog wel een stukje meer closer to the edge, zeg maar. Dus dat,
wij zijn heel hard.
Sommigen kunnen echt heel hard zijn.
Ja.
Dat mensen echt zoiets hebben van ho, ho, ho. Maar dat kan dan in Amerika eigenlijk net niet, zeg maar.
Nee. Dat zijn de grappen waar je zegt, oh, dat kan echt niet.
Maar we kunnen wel eens... Eén had ik net nog over met een vriend. En ik zei van, wat destijds ging er een filmpje viraal. We hadden toen, was tijdens de eerste regering Trump, was America First. En toen had je zo'n filmpje van America First, Netherlands Second. Ik weet niet of je dat
van Arjen Lubach.
Van Arjen Lubach, inderdaad. Ja. En dat was fantastisch natuurlijk. Maar dat ging ook hier in Amerika viraal. Dat kon ze hier heel erg waarderen.
Ja.
Dus dat sloot dan kennelijk wel aan qua humor.
Ja. En dan kun je ook waar kan je je van afvragen? En dat is ik denk dat ze het bewust hebben gedaan met het idee van de Amerikaanse markt in de achterhoofd. Van,
ja, dat zou kunnen. Ja.
Ja. Ik denk wel dat wij misschien niet altijd alles zo persoonlijk nemen. Mm-hmm. Hier, als jij iets zegt, dan kunnen ze het heel snel persoonlijk nemen. Dus dan zeg je het maar gewoon niet. Maar ja, als ik merk dat als ik bijvoorbeeld met een goede vriendin van mij, haar man komt uit Duitsland. Ja, wij zijn allebei keihard. Maar dan zeggen wij altijd, nou, als iemand anders toch zou luisteren, die zouden echt denken, oh my god, gaat het wel goed bij jullie? Weet je wel? Dus je bent het van elkaar gewend. Mm-hmm. Maar ik denk dat andere mensen de buitenstaanders wel Amerikanen zoiets zouden hebben van, oeh, dat kan echt niet. Echt niet, wat je nu zegt. Maar ja, wij zijn het gewend.
Nee, klopt. Dus Amerikanen gebruiken humor ook om het ijs te breken. Relaties te een relatie te bewerkstelligen. Zo van, om mensen op hun gemak te stellen. Ja. Een beetje van lucratief is. Omdat je dan, zeker als je te maken hebt met mensen die zeg maar een status, qua status een hogere positie hebben. Daar heb ik vorig jaar over gehad. Dus qua status een hogere positie hebben. Die doen net alsof je gelijk bent, maar dat ben je eigenlijk helemaal niet. Maar die gebruiken dus humor om dat bruggetje te maken. Maar vervolgens moet je wel oppassen dat je niet denkt, dat is typisch Nederlands, om dan zo iemand op de schouders te slaan van, hey, we zijn de beste vrienden, weet je wel. Dat is een beetje het bedrieglijke daaraan. Maar, dus ik denk dat humor ook anders wordt gebruikt in dit land.
Ja, dat zou wel kunnen, ja.
Dus... Maar goed, dit is een onderwerp. Volgens mij moeten we daar gewoon huiswerk voor doen. Dus gewoon een keer opletten van, proberen. Als je een mop hoort die je helemaal niet, die je niet begrijpt, of vice versa. Want er zijn. Het mooie is wel dat er. Ik noemde het Samba Schutte, is een Nederlandse acteur, maar die is begonnen als stand-up comedian. Of als conferencier in Nederland. En later in Los Angeles is hij stand-up comedian geworden. En die Het was redelijk succesvol. Dus het is niet zozeer dat het twee aparte werelden zijn. Maar er is wel een gemeenschappelijke grond, om het zo maar eens te noemen.
Ja.
En ze hebben wel eens geprobeerd om Nederlandse conferences naar Amerika te brengen. Ik geloof dat ze, Toon Hermans is daar volgens mij een voorbeeld van. Die hebben ze echt geprobeerd hier in Amerika als iets groots te brengen. En dat is redelijk gelukt, maar dan toch niet echt doorgebroken. Omdat, ja, dat is zo specifiek. Zijn soort van humor is, denk ik, dan misschien toch net iets te Nederlands.
Polyfonario werkt niet. Maar Freek de Jonge volgens mij ook en Herman van Veen geloof ik ook. Hebben het ook al met Engels geprobeerd.
Ja.
Gek genoeg, waren ze in Duitsland wel erg populair. Maar dat is wel weer...
Ik denk dat Arjen Lubach of zo het wel goed zou doen hier.
Ja.
Weet je wel, dat is ook een beetje... aan een tafel. Weet je wel, het is gewoon een... Ik weet niet, de sfeer eromheen, denk ik dat het hier wel zou passen.
Ja, een beetje zoals bij late night shows hier. Een beetje
hij heeft het gekopieerd, dat Amerikaanse vorm. Dus ja, dat is logisch dat hij...
Ja, dat maakt het ook wel leuk, vind ik.
Nee, het is zeker. Alhoewel die laatste tijd... Kijk, een paar jaar geleden vond ik hem nog wel leuk. Maar de laatste jaren volg ik hem maar niet zo meer. Maar een beetje te
leuk.
Maar ik vind wel...
ik vind hem te veel daily show. Weet je wel, hij probeert echt helemaal na te apen.
Ik vind een comedian is natuurlijk, hoort er in Nederland ook bij met de oudejaarsconferenten.
Ja.
En dat hebben ze hier niet echt. Want bij ons heb je natuurlijk, ieder jaar is er iemand die de oudejaarsconferenten doet. En hier is het eigenlijk meer stand-up comedy, dat het ook overal altijd gebeurt.
Ja. Een mooi voorbeeld van vergelijkbare tradities, de White House Correspondents' Dinner. Waar de president dan een conferentie geeft. Hebben jullie wel eens gezien?
Ja.
Nee. Nou, dat is echt lachen. Toen Obama dat deed. Die deed het echt zo leuk.
Dus ze denken dat de reden is waarom Trump president is geworden. Omdat hij daarmee toen Obama werd afgezeken. En iedereen zat te lachen. Hij was iedereen lag dubbel. En hij zat echt te kijken van, I'm gonna get you, weet je wel. Dus ja. Goed, dat is het. Onze tijd is op, lieve mensen. Sorry. Onze tijd is op. Maar ik zal...
Zou maar eens naar de dokter gaan als je dat hoesje hoort.
Ik wou net zeggen. Oh my god. Dat hoesje klinkt ook niet goed.
Dat ik dan droog zo lekker... Ja, dat komt ook van die vreselijke... Want het is natuurlijk weer koud, de verwarming is weer aan. Dus je hebt ook veel drogere lucht in huis. Dat is ook iets wat een rol speelt natuurlijk. Maar goed, maar ja, misschien moet ik inderdaad wel naar de dokter. En dan wie zal... Ja. Nou, nee, laat maar. Misschien volgende week.
Wie weet.
Goed, tot volgende week.
Oké, doei.
Bedankt voor het luisteren. Deze podcast wordt gepresenteerd en geproduceerd door Gerald van Wilgen. De muziek is gecomponeerd en gespeeld door Jochem van Dijk. Like ons op Spotify, iTunes, etc. Dan word je genotificeerd als er een nieuwe uitzending wordt gepubliceerd.